Nadat wij in Johannes 5 gelezen hebben over de zoon, blijkbaar dan in een ongeschikte positie en in een dienstbare functie, onderdanig aan de vader, dacht ik dat we nou maar eens naar de profetieën van Jesaja moesten, waar we in verspreid over enige hoofdstukken profetieën vinden die handelen over wat genoemd wordt de knecht des Heren. En ik heb al gezegd, dat is in zichzelf een enigszins omstreden onderwerp. In de eerste plaats, dat is het eigenaardige ervan, ook het vervelende van. De discussie gaat namelijk gewoonlijk over de vraag, wie is die knecht des Heren? En het vervelende daarvan is dat je er nooit aan toe komt om te vragen, maar wat doet die knecht des Heren dan eigenlijk? En wat is zijn opdracht? En zo verder. En dan moet ik u zeggen dat die vraag, wie is die knecht des Heren, ook niet zomaar beantwoord kan worden, zo zonder meer. De term, u bent natuurlijk aan het zoeken, Jesaja, 66 hoofdstukken, dus je verdwaalt daarin. Het is, men noemt het Deutero-Jesaja, ik vind het wel aardig om te zeggen, want ja, het is toch een deel van Jesaja met een wat ander karakter dan hoofdstuk 1 tot 39. Kortom, het is vanaf Jesaja 40, strikt genomen vanaf Jesaja 41 en heel duidelijk vanaf Jesaja 42. En daar wordt enige malen, ik heb ze niet geteld, maar een keer of 10, 20, zoiets in die buurt daartussen, wordt daar die term gebruikt. Knecht des Heren of mijn knecht. En sommige stukjes van die uit die hoofdstukken spreken heel uitdrukkelijk over die knecht des Heren. En andere stukjes misschien weer niet, maar dan vind je ineens toch de uitdrukking knecht of mijn knecht er weer tussenin. Kortom, het betreft deze hoofdstukken vanaf, als ik het breed neem, vanaf hoofdstuk 40 tot min of meer het einde van het boek. En meer specifiek is hoofdstuk 42 tot en met 53. Dan heb je hem iets smaller, maar er zit dan toch ook in Jesaja 53. Heb u nou Jesaja 42 voor u liggen, dan staat daar in mijn Bijbel althans, er staat boven de knecht des Heren. Zekerheidshalve heeft men knecht met een hoofdletter geschreven. Daar is ook een goede reden voor. Het blijkt namelijk dat de woorden die wij hier vinden op een of andere wijze in het Nieuwe Testament herhaald worden. De term is eigenlijk toegepast worden en wel, ze worden toegepast op de Heer Jezus Christus. En in het algemeen, het orthodox christelijk aandeel, ik weet niet wie dat zijn, dus dan kan ik dat mooi zo zeggen. Het orthodox christelijk antwoord op de vraag, wie is de knecht des Heren, is Christus. Heb je daar argumenten voor? Ja, want er zijn schriftplaatsen waar het er gewoon bij staat. Dat wil zeggen, plaatsen uit Jesaja die het Nieuwe Testament worden aangehaald en toegepast worden op Christus. En in de discussie is altijd hoofdstuk 53 dominant. Dat wil zeggen, dat is dat hoofdstuk wat iedereen geacht wordt te kennen. Namelijk, in elk geval kennen wij de uitspraken, mag ik hopen, hij heeft onze krankheden op zich genomen, 53 vers 4. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen, onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. En dan heb je natuurlijk in elk geval vers 7. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open, enzovoort. Met andere woorden, het zijn uitspraken die wij kennen en herkennen als uitspraken over de Heer Jezus Christus. Al valt het ons soms helemaal niet meer op dat het dan toch in hoge mate nog beeldspraak is over die, over dat lam en dat schaap enzovoort. Maar dat is het. Het probleem ervan is dat daar dan dus gesproken wordt over iemand in vernedering, in verdrukking, in vervolging. En daar hebben we de vaste theologische uitdrukking aan te danken. De lijdende, met een lange ei voor alle duidelijkheid. De lijdende knecht des Heren. En als iemand die term roept, dan moet je denken dus aan dit schriftgedeelte wat ik net met u las. Jesaja 53. Dat gaat ook over de knecht des Heren. En dan wijs ik er maar even op dat boven hoofdstuk 53 van Jesaja inderdaad geen kop staat. Men laat de paragraaf, of hoe heet dat, laat men beginnen bij vers 13 van hoofdstuk 52. En dat is terecht, lijkt mij. Dat is een meer voor de hand liggende indeling. Ziet, mijn knecht zal verstandelijk handelen. Kortom, het gaat inderdaad over die knecht des Heren. Bovendien, in hoofdstuk 53, vers 11, lezen wij opnieuw: om de arbeid zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. En het gaat dus inderdaad over wat hier genoemd wordt, de knecht des Heren. De term Messias vindt hier niet. Dat zou trouwens sowieso moeilijk geweest zijn, omdat het gaat over de Heer Jezus weliswaar, degene die de Messias zou worden in zijn opstanding, maar die het in de dagen van zijn verdrukking en van zijn lijden nog niet was. Hij was jalat voortgebracht. Hij was naar. U weet u nog, hij moest van alles nog leren. Maar zo'n stelling, en dat was het doel van zijn bediening uiteraard, zo'n stelling wachtte nog op de toekomst. En daarom blijf je altijd met dit schriftgedeelte zitten. Over wie gaat het en hoe weten wij dat? En aan een Jood dat uitleggen wordt nog veel moeilijker, omdat we van een christen nog veronderstellen dat hij enig respect heeft voor het Nieuwe Testament. Nee, wat niet altijd het geval is hoor, maar dat nemen we dan maar aan. En dan kun je uit het Nieuwe Testament die dingen laten zien, dat het inderdaad, sommige uitspraken hieruit, letterlijk worden aangehaald. Zoals ook die van hij is bij de rijken in zijn graf geweest enzovoort. Het wordt in het Nieuwe Testament allemaal aangehaald. Alleen loop je dan ook kans dat iemand zegt, ja, maar dat heeft de schrijver van die Nieuwtestamentische Bijbelboeken uit het Oude Testament aangehaald en zelf eigenzinnig toegepast op Christus. En zo heeft men van Jezus van Nazareth de Christus gemaakt. Dat is de gangbare opvatting, hoor. U zit me aan te kijken van waarom moet hij dat allemaal zeggen. Dat is de gangbare opvatting. Dat vertel je ze niet meteen, maar dat is wat in het algemeen ook in protestantisme geloofd wordt. Die hebben het idee van die schrijvers, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes en wie het maar waren, Handelingen en misschien Paulus. Zij waren ook theologen, gewoonlijk zonder opleiding, dus het waren nog leken theologen ook nog. En je weet wat theologen doen. Wat ze zelf ook doen. Ze nemen hier en daar een bijbeltekst en passen het toe voor bruiloften en partijen. Voor gelegenheden. U weet wel, hè? Hij zal het hart van de kinderen terugbrengen tot de vaderen. En dat is de Bijbelse grondslag voor Vaderdag. Heb ik van de directeur van de EO, nou, dat is hij niet meer, geloof ik, maar Voor de televisie was dat opvallend. Die man die vertelde dat zo. Verbijsterend vind ik zulke dingen. Maar dat is wat ze doen. En die beweren dus gewoon... Nou ja, er staan in het Oude Testament hier en daar wat uitspraken. En die heeft men in het Nieuwe Testament erbij vermeld. Er staat er ook... Want ze vinden dat het ook lomp gebeurd is. Want er staat erbij... Dit is geschied omdat vervuld zou worden. Hetgeen de profeet gesproken heeft. En zeggen ze... Zie je wel, zo doen ze dat. Ze halen zo'n tekst erbij. Ze vertellen zo'n verhaaltje over Jezus. En ontlenen dat aan het Oude Testament. En zo maken ze van Jezus met terugwerkende kracht de Christus. Enzovoorts. Zo werken die dingen. En van ons christenen wordt gezegd vanuit het Jodendom... dat wij inderdaad deze uitspraken uit Jesaja... met name die uit Jesaja 53... voor zover men die in het Jodendom kent... Overigens, want men doet alle moeite om ervoor te zorgen dat geen Jood dat schriftgedeelte ooit leest. Daarom is het ook niet opgenomen in het leesrooster dat de Joden hanteren. Maar dat geldt niet voor de andere hoofdstukken in Jesaja, hoor. Maar Jesaja 53, daar geldt het voor. Maar zij zeggen dat wij, christenen, die uitspraken ontleend hebben aan Jesaja en zo van Jezus de Christus gemaakt hebben. En laatst in Barneveld. Nou ja, ik weet niet of het een goede voorzetsel is. Maar toen hoorde ik dat ook nog vertellen op een christelijke radiozender. Op Family 7. Hoor ik dat nog vertellen. Dat deze woorden uit Jesaja 53 van toepassing zijn primair op het Joodse volk. En dat het dus Gods wil is dat het volk leidt en dat het er niet uitziet. En dat we ons daar verder niet mee mogen bemoeien. Wij begrijpen het ook niet waarom dat is, maar het is nou eenmaal van Gods wegen zo bepaald. En daarom moet het zo gebeuren. En daarom moeten we respect hebben voor de Joden en het Jodendom, want ze gaan een weg die noodzakelijk is. Waarom kon de man van Barneveld? Ja, dat kon de man niet vertellen, maar en zo werd het Joodse standpunt vertegenwoordigd. En ik heb niet meer gehoord of het misschien dan toch nog ergens in de verte misschien een klein beetje op de Heer Jezus van toepassing was. Dat heb ik er niet bij gehoord. Maar ja, ik heb slecht geheugen, dus terwijl ik het vertel, denk ik, zou het wel waar zijn, maar... Omdat ik het onvoorstelbaar vind, zulke uitspraken. Niettemin moet ik toegeven dat die vraag naar wie is die knecht des Heren toch ook niet zomaar beantwoord kan worden. De Joden zeggen dat zijn wij. En christenen van orthodoxe signatuur... die zeggen nee, het is de Messias... Het is Christus. In werkelijkheid, en ik zeg dat maar aan het begin, want dat maakt het veel makkelijker om die dingen te bespreken. In werkelijkheid lopen wij hier op tegen een van de meest merkwaardige dingen. Karaktertrekken, of we zeggen zoiets eigenaardigheden van het profetisch woord. En daarmee bedoel ik eigenlijk de hele Bijbel. En dat is... dat die tekst die wij lezen in onze Bijbel, heel dikwijls, en dat is een slag om de arm die ik houd nu, maar in ieder geval heel dikwijls, meerdere toepassingen heeft. Boven elkaar, om zo te zeggen. En daarom is de formulering en de woordkeus ook erg nauwkeurig. In de Bijbel. Omdat die termen, die woorden, die zinnen, zelfs die geschiedenissen, op meerdere omstandigheden en ook op meerdere tijden soms, maar dat is logisch dan, hè, maar op meerdere omstandigheden van toepassing zijn. Het is dubbelzinnig. Toen God zei, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis, sloeg het inderdaad op die Adam die daar gemaakt werd en het wordt daar beschreven enzovoort. Maar toch zegt de Bijbel dat het uiteindelijk ging, of eigenlijk moet ik zeggen in hoogste instantie, want dat is de hoogste instantie, dat het niet eens ging over die Adam, maar over een andere Adam die uit die eerste zou voortkomen. En daarom kent de Bijbel die uitdrukking, de laatste Adam, de tweede mens. Hebben jullie dat nog? En of Adam naar het beeld Gods was, een beelddrager Gods was, ik waag het te betwijfelen. Zo letterlijk staat dat er namelijk ook niet. Al zijn staan er wel woorden die je, als je wilt, zo kunt interpreteren, geef ik meteen toe. God maakte de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Maar het mogen dan zo wezen bij de volgende generatie. Dat is bij Seth, staat er toch heus. Dat Seth was naar het beeld van Adam. En van de mens in het algemeen lezen wij niet meer dat hij beelddrager Gods is, heel de Bijbel door niet. Wij lezen over de mens met nadruk dat hij een beelddrager is van Adam. En van ons als gelovigen, 1 Korinthe 15, tegen het einde van het hoofdstuk ongeveer, daar staat dat zoals wij het beeld van de aardse mens, Adam, gedragen hebben, zo zullen wij, en dat is dus pas na de opstanding waar dat hoofdstuk over spreekt, 1 Korinthe 15, zo zullen wij het beeld van de hemelse mens dragen, van Christus namelijk. Alsnog, en Romeinen zegt dat wij veranderd worden naar het beeld van Gods zoon, wat niet nodig zou moeten zijn als wij van nature beelddragers God zijn. Daar heeft men dus op deze problematiek heeft men het volgende op gevonden. Men heeft verklaard dat Adam beelddrager Gods was, maar toen hij een appel at, dus een appel, werd hij ineens anders. Ik heb het als kind al nooit kunnen begrijpen hoe als je van een appel eet, of wat het maar was, ook alweer voor een ding, dat je dan ineens verandert, een ander karakter krijgt, er ineens heel anders uitziet. En dat bovendien dan ineens de leeuwen ineens beginnen te verscheuren en de slangen beginnen te bijten enzovoort. Ik heb het nooit begrepen. Achteraf heb ik begrepen dat het ook helemaal zo niet in de Bijbel staat. Dat is helemaal niet zo. Staat er niet in. Niet expliciet, niet impliciet. Niks van het alles. Echt niet. En zo kom je vanzelf dus bij de zogeheten restitutieleer. Een van de sterkste argumenten, daarvoor denk ik wel eens. Maar goed, het doet er nou verder niet zoveel toe. Maar wat ik bedoel te zeggen is, er staat laat ons Adam maken en dat hij over de aarde heers en heerschappij hebben over van alles en nog wat. De mens heeft dat nooit gekund en dus ook nooit gedaan. Niet Adam en ook niet al die andere generaties. Hij is er van nature ook niet eens toe in staat. Maar het punt is dat die woorden gesproken werden eigenlijk primair over de Heer Jezus Christus. Want van Adam staat achteraf, de Bijbel helpt ons daarbij, die zegt achteraf in Romeinen 5. Adam was een voorbeeld, een type. Dat woord, type, staat er, typos, Grieks. Hij was een type van degene die komen zou. Heb je dat nog? En zo vind je dus een dubbele toepassing van dezelfde woorden. En soms vind je nog meer toepassingen van hetzelfde begrip. Eenvoudig omdat bepaalde structuren nou eenmaal overal in de Bijbel, maar ook in de geschiedenis en in de natuur zich herhalen. En het is op het ene van toepassing en op het andere ook en op het andere ook enzovoorts. Daar is niet echt een end aan. Waar nog bij komt dat wat wij profetieën noemen in de smallere betekenis van de term, dat wil zeggen het is toekomstvoorspelling, van die profetieën moet je dan toch vaststellen in het algemeen dat die profetieën tijdloos zijn. En dat, nee, ik bedoel, je vindt gewoonlijk in de profetieën, het is maar bij hoge uitzondering, maar in het algemeen, je vindt er geen tijdsaanduiding in en gewoonlijk ook niet een volgorde van gebeurtenissen. Heb je die nog? En als het dan gaat over de verre toekomst, dan staat er iets als en het zal geschieden te dien dagen. Maar dat die wijst niet eens een bepaalde dag aan, hoewel wij dat geneigd zijn te denken, want het is een aanwijzend voornaamwoord. Maar het wijst alleen maar naar de toekomst. Ooit een keer. Die heb ik uit Eindhoven, die uitdrukking, die vergeet ik nooit. Ooit, ik vind het heel mooi. Ooit een keer. Wanneer dan ook. Later. Te den dagen zal ik wederkomen en vervallen het van David wederherstellen. Te den dagen, enzovoorts. Wanneer het maar was, maar er staat niet bij wanneer dat is. En omdat er dan toch een hiaat ontstaat, heb je in het Oude Testament de enige. Er zijn maar enkele profetieën die iets van een tijdsaanduiding in zich dragen. En de belangrijkste daarvan is natuurlijk Daniël hoofdstuk 9. Maar die is al moeilijk genoeg, omdat het niet gaat over een continuum van tijd. Er zit ook nog een breuk in, op een of andere manier. Het is een heel moeilijk ding, tijd. En vandaar dat wij dan ook gewoonlijk problemen hebben met vast te stellen in welke volgorde zullen dingen gebeuren. En vaak zijn we aan de logica overgeleverd, aan het logische redeneren om te begrijpen wat de volgorde is. Nee, ik verzin het niet. Het staat ook allemaal in de Bijbel. 1 Petrus 1, vers wat het maar is, 11, 10 en 11. Waar staat dat de profeten hun eigen profetieën niet begrepen. Die had ik sowieso even moeten aanhalen nu. De profeten begrepen hun eigen profetieën niet. En ze bestudeerden hun eigen profetieën. Wat was dan het meest voorkomende probleem? Wel schrijft Petrus, 1 Petrus 1, vers 10, 11. Wel schrijft Petrus, zij onderzochten over welke tijd de geest duidde. Met betrekking tot, aan de ene kant, links is dat logischerwijze het lijden dat op Christus komen zou. En de heerlijkheid die op Christus komen zou, maar zo staat het er niet. Er staat daaraan volgende. Zij kenden het lijden van de Christus, dan waren ze verder dan de gemiddelde Jood. En ze kenden de heerlijkheid van Christus, maar hoe dat in elkaar stak. Ze hadden wel begrepen dat aangezien dat een lijden was tot de dood, dat er dus noodzakelijk iets bijzonders moest gebeuren om alsnog te komen tot die heerlijkheid die geprofeteerd was. Want die heerlijkheid van de Messias zou geen einde hebben. Dat weet iedereen als het kerstfeest wordt. Hè? Zijn koninkrijk zal geen einde hebben. Op de troon van zijn vader David. En waar, er staat een paar keer in de Bijbel. Dus ik gooi die schriftplaats even door elkaar terwijl ik ze citeer. U weet wel, de eeuwige vader, de vredevorst enzovoorts. Maar als daarvoor, als er ergens ook nog lijden is, moet het er noodzakelijk aan vooraf gaan. Zover kwamen ze dus nog. Maar hoe het dan van het een naar het andere kwam, nou ja, dat wisten ze niet. Maar dat komt omdat, strikt genomen, de opstanding van de Heer Jezus, waardoor hij verhoogd, verheerlijkt en dus de Messias werd, ja, dat maakt deel uit van de verborgenheid. Dat ligt ergens verstopt in de schrift, in het Oude Testament. En dat betekent dat als er dan al schriftplaatsen zijn die spreken over zijn dood en opstanding in het Oude Testament, dat het dan uitspraken zijn waar je dus altijd de vraag bij hebt, of waar gaat het over of over wie gaat het, want expliciet staat het er nooit. Want het is verborgen. Heb u dat nog? U bent er misschien wel eens bij geweest. Bij gelegenheid vraag ik dat nog altijd wel eens zo in de zaal. Waar staat nou in het Oude Testament dat de Heer Jezus zou sterven en uit de dood opstaan? De Messias, de Christus. Waar staat dat nou? En als ik een antwoord krijg, dan roept men Jesaja 53. Gelijk een schaap werd hij de slachtbank geleid. En dan zeggen ja, er staat niet Messias, er staat schaap. Lam. Punt. He, dat is symboliek, dus dat is niet een goed antwoord. En meestal zeg ik dan maar niet, en het gaat over de knecht des Heren. En wie die knecht des Heren is, dat is nog steeds heel erg omstreden. Omdat er meerdere antwoorden gegeven kunnen worden op diezelfde vraag. Wie is die knecht des Heren? Men vraagt zich af, wat kan de profeet bedoeld hebben? Zo gaan die discussies. Hè? Waar heeft de profeet aan gedacht toen hij schreef over de knecht des Heren? Mijn antwoord is, nou mijn lompe antwoord is, daar ben ik het best in. Ik weet niet hoe dat komt, maar mijn lompe antwoord is, dat dondert niet. Hè? Het plechtige antwoord is, dat maakt niet zaak niet. Wat was je ook weer geweest? Nou ja, maakt niet zaak niet. Dat wil zeggen, dat doet er niet toe wat de profeet gedacht heeft. Waarom niet? Omdat wij weten uit de Bijbel dat de profeten hun eigen profetie niet begrepen. Daarom moest hij die tekst alsnog aanhalen uit 1 Petrus. Gaat er niet om waar de profeet aan gedacht heeft. Die was hoe dan ook, maar daar zijn ook hele boeken over geschreven, hoe. Maar die was hoe dan ook slechts de secretaris, de notulist. En hoe die zijn instructies kreeg, dat weet ik niet. Maar of hij het begreep, zal ik eens wat anders vertellen. Het beste herinner ik me van de tijd dat ik opgeleid werd tot stenograaf. Dat was een militaire dienst. Dan weet je wel, de daden. Weet je wel, de piep, de mossetekens, hè, heb ik nog moeten leren. En dan moest je naar luisteren en dat waren letters en cijfers, die schreef je dan op. Maar je had geen idee wat je opschreef. Je hoorde gewoon letter voor letter, hoor je dat voorbij komen, dan schrijf je op. En vooral niet gaan nadenken wat schrijven komt, want dan heb je de volgende letter gemist. Zo werkt dat. En ik herinner me ook wel eens zoiets van dat ik vroeger nog wel eens wat moest overtypen of zo. En ik heb het blind gekund, maar dat heeft niet zo heel lang geduurd, blind typen. En dan had je een tekst en dan was het, typen. Maar je had geen idee wat je overtypte. Dat waren gewoon die letters, die woorden en de inhoud en de samenhang daarvan. Dat wist je niet, dat komt daarna pas later. En zo ongeveer stel ik me het ook een beetje voor, zo ongeveer zei ik toch, bij de inspiratie van de Bijbel. Die lui schreven wel en misschien hadden ze er gedachten bij, maar het doet er niet toe wat ze erbij gedacht hebben. Of de profeten het zelf begrepen hebben, de Bijbel zegt nee. In ieder geval niet ten volle. Dus dat is ook de vraag niet. En de achtergrond van die profeten en hun cultuur en wat ze bij bepaalde woorden gedacht hebben en onder die omstandigheden speelt geen rol van enige betekenis. Het gaat erom wat God in gedachten had toen hij het liet opschrijven, want God is de schrijver van de Bijbel. Dat is ook 1 Petrus. Nee, 2 Petrus, nee, 1 Petrus. Waar dat staat, hè? Daar staat op meer plaatsen trouwens. Er is maar één schrijver. Heilige mannen Gods, door de geest gedreven. Door één geest gedreven hebben dat woord voortgebracht en dus is het één schrijver. En dat verandert de zaak. Dat is bepalend voor het bestuderen ook van de Bijbel. Ik weet niet of ik u dat ook wel eens gezegd heb. Als iemand ooit vraagt wat is nou het bijzondere van de wijze waarop jullie de Bijbel lezen, dan moet het antwoord zijn, denk ik, hoewel er meerdere antwoorden zijn. Maar technisch gezien, het antwoord is, wij beschouwen de Bijbel als van één schrijver en wij aarzelen niet heen en weer te bladeren door de Bijbel en schrift na schrift te leggen, ongeacht welke naam als schrijver genoemd wordt, ongeacht jaartallen, ongeacht of het vroeg of later brieven van Paulus zijn, bedoel ik dus ook, daarom stopte ik. Ik denk, nou, ik zal het maar zeggen dan, wat me door de kop schiet. Maar niet, er is maar één schrijver. En dat is bepalend voor zijn gedachten. En dan blijkt, en dat is aantoonbaar, dat hij bij dezelfde woorden meerdere gedachten gehad heeft. En aan meerdere dingen gedacht heeft. Want u bent er waarschijnlijk veruit in de meerderheid van overtuigd dat die knecht des Heren de Christus is. En ik heb u daarvoor ook al een zetje gegeven. Maar het wordt nog heel moeilijk om dat te bewijzen. En toch is het zo. Zwart op wit. Doe er ook niks vanaf. Ik ben er zelf van overtuigd. Maar het is niet het enige antwoord. Heb je dat? Ik heb ook een bloedhekel aan die domme vraag. Ik vind het een domme vraag, sorry. Neem me niet kwalijk dat ik uit mijn slof schiet, maar... aan die domme vragen. Is het dit of dat? Dan moet je kiezen. Is de Heilige Geest een kracht of is de Heilige Geest een persoon? Het bestond er ook in de Brandpunt Bijbelscholenprotocollen van... nee, het is, hij is een persoon, want... En dan komen de bewijzen. En een keer werd ik wakker en toen dacht ik, nou eens even kijken... dan gaan we er vanuit hij is in kracht. En dan gaan we eens kijken hoeveel schriftplaatsen we daarbij hebben. Het was net zo'n rij. Waarna de vraag is, sinds wanneer is een persoon geen kracht? Dat is ook een antwoord op, sinds hij dood is. Een persoon is kracht, dus je moet die keuze niet willen maken. Die moet je ook niet maken. Je moet oppassen met je vraagstelling... Zie? En je moet er heel iets voor multiple choice zetten. Maar ja, kom maar. Wie is die knecht des Heren? Nou, inderdaad, een heel groot, belangrijk en uitgebreid antwoord is gewoon, het is Israël. De Joden hebben daarin volkomen gelijk. Algemeen antwoord, kun je bewijzen. Het is niet het eind van het verhaal. Nee, daar zit hij op te wachten. Oké, nou, de eerste keer dat de term gebruikt wordt is in Jesaja 41. Dan doe ik dat wel eerst even in. Jesaja 41. Vanaf Jesaja 40 vers 1 spreekt men over Deutero Jesaja. Ik heb er geen moeite mee, zolang men daar niet een persoon onder verstaat. Heb ik u al gezegd. Een schrijver of zo. Maar als men eronder verstaat het tweede deel, een tweede deel van Jesaja, dat toch een andere aard en andere boodschap heeft, duidelijk dan de eerste 39 hoofdstukken, dan heb ik er wel vrede mee. Bovendien een beetje orthodoxe inleiding tot de Bijbel begint ogenblikkelijk met indelen van Bijbelboeken. Dat wil zeggen, hoofdstuk zus tot en met zo gaat hierover, hoofdstuk dit tot en met dat gaat daarover. En hoofdstuk, vanaf hoofdstuk 40 in Jesaja gaat het over de komst van de Messias, de Verlosser namelijk. En om die reden, vanwege Jesaja 40 en wat er verder volgt, noemt men Jesaja, sinds orthodoxe tijden dus, noemt men die de evangelist onder de profeten. Ik denk dat als je zo'n titel intypt op YouTube... dat je dat dan tegen gaat komen. Hè? De evangelist onder de profeten. Dat is Jesaja. Het begint ook met troost, troost mijn volk. En troost is sowieso een van de woorden ter aanduiding van het nieuwe verband. Van Messiaanse tijd. Afgezien daarvan het woord trooster. Is een van de oud-testamentische termen ter aanduiding van de Messias. Christenen weten dat gewoonlijk niet. Maar de Joden wel. Nachem. Nagam. Troost, troost mijn volk. En daar vind je ook die uitdrukking van vers 3. Een stem des roependen in de woestijn. Kortom, een verwijzing naar, in elk geval, omdat de Bijbel het zegt, naar Johannes de Doper. Maar ook die termen zijn dubbelzinnig. Kan ik mooi meteen even meenemen. Ik hoop dat u het bij kunt houden terwijl ik heen en weer spring. Want de uitspraak over een stem des roependen in de woestijn die de weg des Heren bereidt. Die uitspraak is weliswaar van toepassing op Johannes de Doper, omdat de Bijbel het zelfs zwart op wit zegt. Maar hij is net zo goed van toepassing en waarschijnlijk nog veel meer op de Heer Jezus zelf. In zijn eerste komst. Echt wel. En Johannes de Doper in zijn bediening is een type van de Heer Jezus. En zijn bediening in zijn eerste komst. En dat is nog niet het eind van het verhaal, maar meer ga ik er niet van zeggen. Het gaat erom dat het dubbelzinnig is. Daar moet je even aan wennen. En niet vragen, is het dit of dat? Want het is dit en dat. En vaak nog en dat en dat. Wijnrep gelezen? Ooit. Ik weet dat sommigen dat doen. Dan zegt Wijnrep, ja, maar het is dit. Maar het is ook dat en het is ook dat en het is ook dat. Goede oefening is dat altijd voor je begripsvermogen. Dan moet je wel leren langs verschillende lijnen tegelijk te zien, te kijken, te denken enzovoort. Ik weet dat het moeilijk is, maar het is niet anders. Maar ik zal het u laten zien. Jesaja 40 gaat dus over de komst aanbreken van het Nieuwe Testament, over de prediking van het evangelie. De blijde boodschap, die hier ook expliciet genoemd wordt en vertaald wordt met goede boodschap, in bijvoorbeeld vers 9 of waar het maar was, allemaal van Jesaja 40. Kortom, dus de inleiding naar allerlei profetieën over messiaanse tijden, de verlossing van Israël, de oprichting van het koninkrijk van Christus op aarde en wat het allemaal maar was. En ook het aanbreken dus van onze bedeling, want het staat er allemaal in. Maar dan in hoofdstuk 41 lezen wij voor het eerst die term knecht des Heren in vers 8 en 9, waar staat: maar gij Israël, mijn knecht, en gij Jacob, die ik verkoren heb, tot knecht blijkbaar. Want u weet, Israël is Jacob en Jacob is Israël. En Israël dan wel Jacob is de knecht, namelijk hij is verkoren. Dus hij is verkoren tot knecht. Ja, om God te dienen namelijk. En hij is het zaad van Abraham, mijn liefhebber. En nou even langs de andere kant. Wie is het zaad van Abraham? Als het goed is, weet je in ieder geval nu twee antwoorden. Hier staat: het is Israël. En in Galaten 3 staat: het is Christus. Het zaad van Abraham, het welk is Christus. Is het nou dat volk of is het Christus? En het antwoord is: allebei. Ja, dat is nog niet eens volledig. Want er loopt nog wat zaad van Abraham rond dat niet hoort tot Israël. En ook niet tot Christus trouwens. Maar. Hè? Toch? Via Ismaël. En dan waren er nog 6 zonen trouwens. Van Abraham. Hè? Nee, zusters, vader Abraham had 8 zonen. Ik vind het altijd leuk om te zeggen. Vader Abraham had 8 zonen. Tel ze maar na in de Bijbel. 1 uit Hagar, 1 uit Sarah en 6 uit Ketura, meen ik. Als ik het goed heb. Maar ja, familie is dus altijd wat moeilijk. Maar het is zo. Maar zaad van Abraham. Hier staat er gewoon: Jacob, mijn knecht, Israël, zaad van Abraham, enzovoort. Dan is het dus Israël. En dan lees ik weer even iets verder in hoofdstuk 42. Want dat is de volgende keer dat die term knecht, in de zin van knecht van Jehovah of knecht des Heren genoemd wordt. Waar staat: ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Wie was er ook alweer uitverkoren? Hebben we net gelezen. Israël, Jacob. Wie was er de knecht? Hebben we net gelezen. Israël, Jacob. En hier staat: ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in welke mijn ziel een welbehagen heeft, enzovoorts. En er is geen directe reden om te zeggen dat gaat over wat anders dan die knecht van een bladzijde terug. Toch blijkt dat dit een uitspraak is die in de Bijbel zelf op de Heer Jezus van toepassing gebracht wordt. En dat weet u, want het staat eronder. Er staan schriftverwijzingen onder, in mijn Bijbel althans, naar het Nieuwe Testament. Een beetje weinig, er hadden er wel wat meer bij mogen staan, maar dat doet er nou niet toe. Maar ga er even niet verder op in. Ik neem gewoon meteen de volgende keer dat die knecht genoemd wordt. Vers 19 van hetzelfde hoofdstuk. Gewoon weer 1 bladzijde verder. Wie is er blind als mijn knecht? En wie is er doof gelijk mijn bode? Hoezo? Was de Heer Jezus blind? Letterlijk? Overdrachtelijk dan? Het gaat over Israël. En in het voorbijgaan moet je het nog even noteren dat dus de knecht een bode is. Een boodschapper. En over boodschappen lees je in hoofdstuk 40, dus weer een paar bladzijden terug, de goede boodschap. Het gaat dus toch om de prediking van het evangelie en de knecht is dus aangesteld om dat evangelie op een of andere wijze te beheren, te prediken of wat het maar was. Dat lees je er meteen ook in. En wie was er eigenlijk verantwoordelijk voor het woord Gods? Nee, ik weet ik nou wat snel ga, maar meer nog heen en weer spring. Wie is er verantwoordelijk om dat woord van God te bewaren, gestand te doen, te handhaven, te prediken, te om... Wie? Israël. Ja, maar in hoogste instantie... de Heer Jezus Christus. En dat bedoel ik nou maar. En wij weten dat allemaal, trouwens... Nou, we weten dat niet allemaal. Het probleem is dat men van Israël eigenlijk helemaal niet meer weet gewoonlijk wat dat eigenlijk voor een volk is. Men weet dat het uitverkoren is, maar men weet niet waartoe. Vraagt ook nooit iemand. Dat heb ik wel eens vastgesteld. Vraagt nooit iemand. Israël uitverkoren? Ja, Israël is het uitverkoren volk. Waartoe? Nou? Wordt niet geleerd. Sommigen denken dat het uitverkoren is en dat dat betekent dat het ooit zalig wordt. Ik ken er zelfs die zeggen dat dus alle Joden zalig worden en in de hemel komen. Wat niet noodzakelijk hetzelfde is, maar dat weten ze dan gewoonlijk ook niet. Kortom, daar houdt het spoor op. En dan is de vraag of u en ik wel uitverkoren zijn. In het verlengde van de uitverkiezing van Israël. Maar als je niet weet waartoe... Ja, waar heb je het dan eigenlijk over? Al die discussies die zijn in de praktijk volkomen zinloos. Je wandelt in de sporen waar zoveel mensen in gegaan zijn... die altijd weer dezelfde vragen gesteld hebben... die altijd weer dezelfde antwoorden gekregen hebben van links en rechts... en het wiel wordt steeds overnieuw uitgevonden. Nou ja, het wiel was het maar waar. Maar men komt er geen klap verder mee. Israël was uitverkoren... om het woord van God te ontvangen en te beheren, te bewaren, te bedienen. Wij leerden vroeger gewoon, Israël is Gods zendingsvolk op aarde. Het is wat modern jargon eigenlijk. Maar misschien blijft dat dan hangen. Paulus stelt zichzelf de vraag namens zijn publiek, want die vragen het niet. En dus toen ook al niet. Dus zegt Paulus, nou ja, dan zal ik zelf de vraag maar stellen. Wat is dan het voordeel van de Jood en wat is het nut van de besnijdenis? Wat is het, Romeinen 3, de eerste verse geloof ik? Hij zegt, nou een heleboel, maar essentieel, dit is het eerste, is hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Niet aan hen zijn de woorden Gods gesproken, hoewel dat zo was... Hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Alsjeblieft, hier heb je het. Doe handeling totdat ik kom. En God gaf zijn woord. Niet eens zwart of wit, maar in steen gebeiteld. Nou ja, het was in hoge mate symbolisch, maar niettemin, dat is wel wat gebeurde. Zodat je ziet dat je ook nu alweer op twee verschillende niveaus praat. God gaf hen zijn woord en zij bewaren het. En ze moesten het bewaren in een kist, want als ze het in de handen hielden, liet het maar uit hun handen vallen. Toen zei de Heer tot Mozes, nou ja, weet je wat, kom dan maar terug. Het was nog garantie, kom dan nog maar terug. Maar dan... Hoewel het overmacht was, maar vooruit. Maar kom dan maar terug. Maar maak een kist. En bewaar het daarin. En nog wat later was het. Het moest in een kist van sittimhout. Overtrokken met goud. Met een deksel erop. Uit één stuk goud gemaakt. Enzovoort. Met vier cherubim. Of waren het er twee. Weet je veel hoeveel. Maar dat doet er nou niet toe. En zet dat daar neer. En zet daar een tent omheen. En twee tabernakels spreekt de Bijbel over. Het heilige en het heilige der heiligen. En een voorhof en een weg daarnaartoe. Met allerlei attributen enzovoort. Wat is er dan? Zou iemand vragen. Achter dat gordijn. Want het is gewoon een stoffig gordijn aan de buitenkant. Dat wit van de... tabernakel enzovoort, waar je niet eens overheen kon kijken. Wat is daarachter? Daar wordt het woord van God bewaard, in het binnenste heiligdom. In de ark des verbonds. Had dat nut? Letterlijk? Nee, letterlijk niet. En voor zover het toch nut had, was het nut dat Israël er elke dag aan zou herinnerd worden. Aan ons is het woord van God toebetrouwd. Maar af te vrezen van dat velen ook gedacht hebben, als we nou een beetje netjes met die kist omspringen. En hem misschien wel verstoppen of zo, dan komt het allemaal goed. Maar dat was niet de bedoeling. Ze begrepen ook alleen het lage, het platte niveau, maar helaas, zo gaat het de mens. De mens is geneigd oppervlakkig te zijn. En ze hebben nauwelijks begrepen, of helemaal niet, dat het erom gaat dat men dat woord zou bewaren in het hart en in de samenleving, in de praktijk van het leven van alle dag, in hun denken. En dat het hun leven en cultuur, zelfs hun economie zou bepalen. Daar ging het om. Dat is de verkiezing van Israël. En daar zal nog wat van terechtkomen, want in de toekomst, dat is dan na de opname van de gemeente, of als u dat liever hebt, in de dagen van de wederkomst van Christus, dat zeg ik altijd zo, omdat het niet één dag is, maar het zijn dagen, de hele periode. In de dagen van de wederkomst van Christus zal niet alleen Israël bekeerd worden, maar zal dat volk inderdaad zijn priesterlijke, zijn evangelische roeping vervullen en het evangelie prediken aan alle volkeren. Omdat het daarvoor verantwoordelijk is en omdat Israël inmiddels inderdaad tot zoon gesteld is. Heb je dat nog? Verantwoordelijk voor dat woord van God. Maar ik had net zo goed een verhandeling zo van een kwartiertje kunnen houden over de functie van de Heer Jezus Christus. God heeft gesproken, maar waar sprak hij over? Dat was het antwoord van broeder Klaas Roosendaal. Ja, maar het is het goede antwoord, ja. Waar sprak hij over? Over zijn zoon. En God zei, ik zal zus en ik zal zo doen. Maar hoe zou hij dat dan doen? Door zijn zoon, door zijn bouwer. Degene die hij zenden zou. En dat is dan ook kenmerkend voor de persoon en het werk. Hoewel dat eigenlijk hetzelfde is. Maar goed, van de Heer Jezus Christus. Hij geeft gestalte aan het woord van God. Ja, hij vervult het, maar dat vind ik te slap uitgedrukt. Dat is wel zo, maar dat slap uit. Hij geeft een gestalte aan. Hij voert het uit. Hij brengt het teweeg. Gek genoeg, er bestaat een theorie die zegt dat de Heer Jezus betrokken was in het scheppingswerk van Genesis 1. En men kan het langs deze weg bewijzen, zo van al wat God doet, doet hij door de Zoon. En aangezien God de schepping gemaakt heeft en alles wat hij doet, doet hij door de Zoon, heeft hij dus door de Zoon de schepping gemaakt. En de andere route was, aangezien wij de Zoon kennen als het woord van God, en God de schepping gemaakt heeft door zijn woord, heeft hij dus de schepping gemaakt door de Heer Jezus Christus. Dat je daarna met een paar knopen in je hoofd blijft rondlopen, daar trekken theologen zich gewoonlijk niks voor aan. Dus laat maar zitten. Dit is academisch wat ik nu allemaal vertel. Hè. Dat is leuk, interessant, maar je hebt er geen bal aan. Maar de hardnekkigheid van die gedachte, waar ik helemaal geen bezwaar tegen heb overigens, bewijst, demonstreert hoezeer de Heer Jezus gestalte zou geven aan het werk Gods. God sprak over zijn zoon. Dat wil zeggen over het werk dat hij zou doen. En hij spreekt over Adam, maar het gaat over Christus. Hij spreekt over David en het gaat over Christus. Hij spreekt via, weet ik veel wie, over Johannes de Doper. Maar het gaat, Jesaja hier, vers 40 bijvoorbeeld, maar ook via Zacharia en in Lucas 1, weet u wel. Maar het gaat over Johannes de Doper, maar het gaat over Christus. Hij spreekt over Elia. Zie, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen, hè? Malachi. Hij spreekt over Elia, maar het gaat over Christus. Hij spreekt over Mozes. Maar deze nee, ik zal een profeet zenden als Mozes en die zullen ze horen. Het ging dus toch over Christus. Enzovoorts. En dan heb ik altijd nog een paar moeten noemen. Jozef was ook een aardige geweest van de week. Maar dan hebben we in ieder geval nog Salomo. En noem nog maar eens wat. En ook een paar namen die we nauwelijks kennen. Omdat ze historisch geen enkele betekenis hebben. Maar ze worden wel genoemd in de Bijbel. En ze zijn typen, beelden van. En over het hoofd van die figuren heen wordt gesproken over de Messias. Weet je wie ik had moeten noemen? Moet toch een bladzijde omslaan. Hoofdstuk 45, Kores. Ken u Kores? Ken u Kyros? Nee? Cyrus dan? Dat is allemaal hetzelfde hoor. Kores, de Perziaan. Die wordt hier ook min of meer als knecht beschreven. Als knecht van Jehovah. Dat is die man die... Kores de Pers die Babel veroverde en die daarna de Joden in de Babylonische ballingschap toestemming gaf om terug te keren naar Jeruzalem. Niet om de stad te bouwen, maar wel om de tempel enzovoorts. In 536, voor onze jaartelling officieel, Kores. En de Heer kondigt aan, hier in Jesaja, ik zend Kores, wiens naam hier genoemd wordt, een jaartje of 150, want nauwkeuriger hoef ik dat niet te zeggen nu. Maar in ieder geval ruim voordat die man ooit ten tonele zou verschijnen. Ik zend, al zo zegt de Heer tot zijn gezalfde 45 vers 1. Tegen Kores, tegen zijn, tot zijn, daar staat het woord Mashiach. Messias, zo je wil. Al zo zegt de Heere tot zijn Messias, tot Kores, wiens rechterhand ik vat, enzovoort. En dan wordt aangekondigd dat die Kores verlossing tot stand zal brengen. Nou ja, in ieder geval voor het Joodse volk. Maar het gaat wel over Kores. Maar lees het hoofdstuk maar. Ik ga het niet met u doen, maar lees het hoofdstuk maar. Je moet vroeg of laat tot de ontdekking komen, als je tenminste gelooft in de Bijbel als het woord van God, dat het over de Heer Jezus gaat. Over de echte Messias. Die Messias. Heet die dan Kores? Waarom ook niet? Kores wordt vertaald met herder. En de Messias kennen we als herder. En hij is degene die Israël zal terugverzamelen uit de ballingschap. Ooit en een keer. Moet nog gebeuren. En daar gaat het uiteindelijk over. En wat plaatsvond in de dagen van Kores, gedeeltelijke terugkeer uit ballingschap, ja, dat is een gedeeltelijke toepassing van deze profetieën. Gaat die profetie daarover? Ja, die gaat daarover. Is daarmee afgelopen? Nee. En zo verder en zo verder. En dat moet je weten als je de Bijbel bestudeert en zeker specifiek het profetisch woord. Waar gekeken wordt naar betrekkelijk aanstaande gebeurtenissen, maar waar via de hengstapsprong, zeg ik dan, hè, via de aanstaande gebeurtenissen gesproken wordt over nog iets veel hogers en gewoonlijk ook iets veel verder. Zo kennen we er nog een paar natuurlijk. Hè. Je hebt die profetieën over, hoe heet je ook weer, Epi. Over Antiochus Epiphanes. Die de stad en het heiligdom zou vertreden en wat het maar was in Daniël. En iedereen die het profetisch woord serieus neemt, weet dat die figuur die uiteindelijk optrad in pak een beetje 170 voor Christus, in de zogenaamde dagen van de Maccabeeën, dat die figuur in de Bijbel fungeert als een type, een voorbeeld van wat wij dan ook enigszins onnauwkeurig de antichrist noemen. Kortom, die profetieën werden vervuld. 170 voor onze jaartelling ongeveer, maar ze zullen alsnog vervuld worden. En dan helemaal en volledig. Gaat over meerdere lagen en dat moet je leren. En wat we hier zien, ik vertel het nou ook maar in één keer, wat we hier zien is dat die knecht des Heren uit Jesaja in gewoon oppervlakkig en met recht Israël is, aan wie de woorden God zijn toebedrouwd. Waar het van alles mee misgaat, maar waarvan gezegd wordt dat de Heer zich over die knecht zal ontfermen en het komt toch allemaal nog goed aan het eind. Niet vroeg, maar laat. Maar in hoogste instantie, en die is dus eigenlijk belangrijker, die knecht des Heren is de Heer Jezus Christus zelf. Aan wie die woorden God zijn toebedrouwd. Hij staat in de positie van Israël, de Heer Jezus Christus. Hij is weliswaar uw persoonlijke verlosser en zaligmaker, mag ik hopen. Maar hij staat aan het hoofd van Israël als de zoon, de erfgenaam van Abraham, Isaac, Jacob, Juda, uit die lijn. Degene met scepter en kroon enzovoorts. Met zijn eeuwige koningshuis. En de koning wordt geacht het hoofd van de staat, namelijk van het volk, te zijn. Leta semwa, zei de man. Ja, dat was ook rug nummer 14, maar het was geen voetballer. Maar toen maar weer. Dus Louis, dat weet u toch, Louis. Leta semwa, de staat, dat ben ik. En tegenwoordig zeggen, ja, dat is symboliek. Ja, daar hebben we 250 jaar over moeten doen om daarachter te komen. Dat het symboliek was. Dat wist hij ook wel. Maar wij toen nog niet. Het hoofd van de staat is de vertegenwoordiger. De representant van de staat. Hij is de staat. Ik bedoel, koning Willem-Alexander is Nederland. En hij vertegenwoordigt dat. Nou, niet officieel, niet in de praktijk niet meer, maar van oudsher, de koning vertegenwoordigt het volk in rechten. Als de volkeren met elkaar slaags raken, dan gaat de koning min of meer voorop in de strijd. Nou ja, min of meer voorop. Hij zal wel wijzer wezen als de wijze koning is, maar hij leidt wel de legers. En hij staat officieel aan het hoofd van het leger en draagt een militaire uniform. Ik heb nog altijd moeite met een koning en burger. Hè? Dat is een beetje zo'n wijdvallend, een beetje te groot Colbert, hè? Zo, nou goed, dat doet er nou niet toe. Met alle respect, want dat heb ik echt wis en waarachtig wel. Maar je moet die begrippen dus kennen. Wie is Israël? Nou ja, het zijn ook moeilijke vragen. Wie is een Nederlander? We hebben een koningin die ooit gezegd heeft, die bestaat niet. Weet u nog? Ik ben er bijna overheen. Het is dat ze er zo aardig uitziet, want anders zou ik er nooit overheen komen. Dus ik ben geneigd haar wel wat te vergeven. En vanuit haar achtergrond is het ook een voor de hand liggend antwoord, moet ik ook nog toegeven. Maar ik heb me wel beledigd gevoeld eigenlijk een beetje, ooit. Wie is een Nederlander? Nou goed, noem me dan eens één. De koning, ons hoofd van het volk. Hij is het volk. Dat is die Bijbelse hiërarchie. Dat is dat koningschap, dat is dat zoonschap, dat is dat erfrecht enzovoort. En als je dus vaststelt, de knecht des Heren is Israël, kun je daarna vragen, maar wie hoort daar dan bij? Al die jodengenoten ook, die in de praktijk biologisch helemaal niet van David afstammen, laat staan van Juda. Horen die daar dan ook bij? Nou ja, in zekere zin wel, in zekere zin ook niet. Het is twijfelachtig, maar ik kan een betere vraag stellen. Namelijk, en al die Israëlieten, oké, ze zijn Israëlieten, met de afstamming is niks mis, dat is een gevaarlijke uitdrukking over afstamming. Maar er is niks mee mis, zijn Israëlieten, maar ze zijn stok ongelovig. Horen ze dan bij Israël? Zijn ze dan knecht des Heren? Nou, de zure misschien wel, maar de facto niet hoor. Officieel wel, maar in de praktijk niet. Er valt niks van te verwachten. En zal de Heer hen genezen? Zal de Heer hen leven geven? Zal hij hen terugbrengen of wat dan ook? Zal hij hen zegenen? Vergeet het maar rustig. Echt niet. Het heeft altijd betrekking maar op een gelovig overblijfsel. En hoe groot het volk ook is, staat ook in Jesaja, hoofdstuk 1 geloof ik. Misschien is dat hoofdstuk 2. Ik kan het wel even opzoeken eigenlijk. Daar begint Jesaja mee. Met die uitdrukking uit Jesaja 1 is het denk ik nog. Nou, dan kan ik hem niet eens vinden. Nou, laat ik dan vers 9 maar lezen, maar die bedoelde ik niet. Maar lees ik vers 9. Zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten, zouden wij als Sodom geworden zijn. En als Gomorra. Ik zocht naar de uitdrukking die over al was uw zaten geslacht als het zand der zee, zo zal slechts het overblijfsel behouden worden. Het wordt aangehaald in Romeinen hoofdstuk 9 is het nog. Zo zal slechts een overblijfsel, impliciet een minderheid, behouden worden. Want het mag dan zijn dat Israël als volk het uitverkoren volk is. In de praktijk heeft het slechts betrekking op de gelovige minderheid uit dat volk. Dus nou is de volgende vraag, wie is de knecht des Heeren? Dat is Israël. In de praktijk niet allemaal, alleen de gelovigen eruit. Nou, noemen ze een gelovige uit Israël? Het antwoord is weer hetzelfde. De Heer Jezus Christus, de gelovige bij uitstek. En het Nieuwe Testament zelfs, zegt zelfs dat de zaligheid als zodanig, ook die zaligheid waaraan wij hebben deelgekregen, voortkomt uit. Dat de zaligheid voortkomt uit het geloof van Jezus Christus. De gelovige bij uitstek. Ik bedoel te zeggen, maar ik kwam van de andere kant binnen. Ik bedoel te zeggen, als er één iemand is die recht heeft op de naam Israël, dan is het de Heer Jezus Christus. En vandaar dat het dus kan dat de knecht des Heeren is Israël. Soms in de beschrijving uitdrukkelijk blijkt dat het gaat over dat volk. Maar soms, en dat blijkt dan ook duidelijk, wordt het begrip veel smaller toegepast en zijn de woorden veel meer gericht op die ene persoon. En hij is Israël. Omdat hij aan het hoofd daarvan staat en omdat hij beantwoordt aan de norm. Namelijk trouw aan het woord dat hem toevertrouwd was. Bovendien, noem dan eens iemand aan wie het woord was toevertrouwd. En dan zeg je de Joden, want er staat in Romeinen 3. Maar u begrijpt toch ook, dat als je er één moet noemen aan wie het is toevertrouwd, is het toch de Heer Jezus Christus. Nou, daar gaat het om.
Je zocht Jesaja 10 vers 22.
Dat is hem, ja. Jesaja 10 vers 22. Normaal doe ik dat. Doe ik dat via Romeinen 9 en dat staat dan wel bij waar het vandaan komt. Dus zo kom ik er soms omweg. Ik kan die nummers niet onthouden, mensen. Maar dat is hem. Bovendien, aansluitend dan toch op Jesaja 10 vers 22 enzovoort. Die eerste hoofdstukken van Jesaja 1 tot en met 39 handelen in het algemeen over de oordelen die de Heer over Israël als volk, maar ook over de overige volken zou brengen, waarbij zich de vraag dus logischerwijze voordoet, maar hoe kan dat nou, want God heeft zoveel mooie beloften en zegeningen gegeven aan Israël. Hoe kan het dan dat er een oordeel over het hele volk komt en dat er staat dat er niks van over zal blijven enzovoort. En dan is het antwoord op die problematiek, nee, er is een overblijfsel uit het volk. En hoewel het volk als volk misschien of bij gelegenheid helemaal van de atlas verdwijnt, zal ik maar zeggen, zal toch blijken dat er een overblijfsel is, dat zich de knie voor Baal niet gebogen heeft, met dank aan Romeinen 11 voor die uitleg. Er is een minderheid en dat houdt die beloften vast. Vandaar dat wij bij gelegenheid lezen over gij wormpje Jacobs. Gij volkje, het is een klein woord, gij volkje Israël. En hoe groot het dan ook mogen wezen, en hoe groots het ook mogen wezen, wat toch hetzelfde woord is, niettemin, het gaat via een gering overblijfsel. En als er maar één overblijven, dan is het de Heer Jezus Christus. Weet u nog dat de Heer tot Mozes zei, ik ga dit volk uitroeien. En Mozes gedachten waren, dat kan helemaal niet, want die had beloften aan dit volk gedaan. Maar toch kon de Heer het voorstellen en hij zei, groeit het hele volk uit, die begint met jou overnieuw. Per slot, hij stamde ook van Abraham, Isaac en Jacob af. En hij kon alsnog in tweede instantie een volk maken, maar dan uit Mozes. Hebben we die nog? Nee, dat was al eerder gebeurd, toen de Heer de hele goddeloze wereld uitroeide in de dagen van Noach en met Noach gewoon overnieuw begon. En waarom vinden we dat één keer historisch en één keer min of meer gesuggereerd? Omdat het nou eenmaal zo gaat. Namelijk, God doet deze hele oude schepping weg. Begrijp je waarom ik het zeg? Om vanwege die herhaling, die dubbelheid, driedubbelheid, vierdubbelheid, wat dan is, die lagen. God doet die hele oude schepping weg en begint met één man overnieuw. En die ene is de Heer Jezus Christus. En daar is hij al mee begonnen. Want het leven dat wij door wedergeboorte hebben ontvangen, is het leven van Christus. En Romeinen 5 zegt systematisch, vanaf vers 12 ongeveer, daar in de buurt, daar staat dat wij in Adam, van alles mankeren zal ik maar zeggen, en dus ook in en met en door Adam sterven. Maar in Christus leven wij. Dat wil zeggen, Adam wordt beschouwd als het hoofd, de eersteling van de oude mensheid. En Christus wordt beschouwd als de eersteling, het hoofd van de nieuwe mensheid. En met hem is God begonnen een nieuwe mensheid te creëren. Waarmee ik dus ook gezegd heb dat Noach een type is van Christus. Maar ook dat Mozes dat is. Hè? Hoewel het daar niet uitgevoerd is, maar het is wel genoemd als optie. Nou, dan kan je dus dezelfde conclusie uittrekken. Die dingen herhalen zich. En wat hier in Jesaja zich afspeelt, is dat is uiteindelijk betrekkelijk eenvoudig. Maar voor velen van ons, dat weet ik, lastig te volgen. Je moet uit het verband opmaken of het specifiek gaat over Israël of specifiek over de Messias. Maar die keuze hoef je soms ook niet te maken, omdat het soms over allebei gaat. Maar je moet begrijpen dat als het over Israël gaat, dan staat altijd de Heer aan het hoofd. En als het over de Heer Jezus Christus, de Messias, gaat, dan achter hem heb je altijd Israël, van wie hij het hoofd is en dus de rechtmatige vertegenwoordiger. Ongeacht of zij zich aan hem onderwerpen of niet. En dan kun je dus tegengestelde verklaringen vinden. Namelijk, mijn knecht is blind. En aan de andere kant, mijn knecht is helemaal niet blind. Mijn knecht zal tot zegen zijn en heeft het licht en is de lichtdrager. En brengt het licht tot aan de einde der aarde, want dat staat allemaal in deze hoofdstukken enzovoort. En er staat er, mijn knecht zal verstandelijk handelen. Dat was Jesaja 53 vers 13. Israël als volk zal ook een keer verstandelijk handelen. En eindelijk een keer tot geloof komen. En zich onderwerpen aan dit woord van God. Niettemin, de beschrijving in hoogste instantie, zegt de Bijbel, gaat over de Heer Jezus Christus. En als je daarna zegt dat op een of andere wijze het lijden van Israël, en ik bedoel het niet specifiek met betrekking tot de Joden in onze tijd, want nee, hoe ernstig dat dan ook wezen mogen, je moet het relativeren aan heel Israël, dat is heel wat meer dan de Joden, en aan de hele geschiedenis van Israël, en dat is maar niet vanaf de 1940 en ook niet vanaf het jaar 0. Ik bedoel, dat is nog van ver voor Christus dus, hè. Vanaf Mozes en eigenlijk vanaf de roeping van Abraham. Het feit dat Israël al die moeilijkheden in de geschiedenis doorgegaan is en verjaagd is en in ballingschappen terechtgekomen is en vervolgd is door de volkeren. Natuurlijk, dat komt aan de ene kant door hun ongeloof, maar aan de andere kant ook omdat de echte God deze eeuw de overste deze wereld, heel goed weet hoe God zijn werk doet. En waar God gezegd heeft, ik doe het via dit volk, en dan stel ik aan als mijn personeel, richt de duivel zich op dat volk. Dat is dat volk wat weg moet. Waarvan de invloed beperkt moet worden, wat bij voorkeur uitgeroeid moet worden en al dat soort dingen meer. En dat geldt feitelijk tot in onze dagen. Hebben die nog? Ik zou bijna zeggen, vraag het eens aan een moslim, maar waarschijnlijk weet hij het antwoord ook niet, maar dan begrijp je, de islam keert zich tegen wie? De islam keert zich tegen, je mag het niet hardop zeggen, ik heb geen politieke aspiraties, dus maakt mij verder niks uit. Keert zich tegen de Joden, in ieder geval tegen de Joodse staat, waarin het Joodse volk als zodanig gestalte krijgt, dus dat is een makkelijk doelwit. Keert zich tegen de Joodse staat, enerzijds, en anderzijds tegen het christendom, rechtstreeks. En dat is wat het is, dat is waar het allemaal over gaat. En waarom is dat weer zo? Omdat Jodendom en christendom ruw genomen de vertegenwoordigers zijn van de stammen van Israël, de beide huizen van Israël. Nee, het is ingewikkelder dan ik nu zeg, maar vooruit. Maar dat is het. En daar keren ze zich tegen, want Gods werk zou gaan via Israël. De beide huizen van Israël. En als je nou zegt, ja maar dat weten zij niet, dan zeg ik, ja maar dat weet Allah wel. Ik heb nog niet wat lelijks gezegd over Allah nou, hè? Of wel? Nou ja, doe maar. Allah weet dat wel. En daar gaat het. En dat is de God deze eeuw. Nou heb ik wel wat lelijks gezegd, of toch niet? Nou ja. Maar zo speelt die strijd zich af. En dat de zaligheid en alles dat er tot stand komt via die weg van lijden van de Messias, maar ook van die van Israël, dat is waar. Maar de oorzaak voor eeuwige zaligheid ligt niet in het lijden van Israël als volk. De oorzaak van de zaligheid ligt in het lijden en de dood van de Heer Jezus. Dat is een weg die hij moest gaan om juridische redenen. Ik had moeten zeggen, ter wille van de rechtvaardigheid van God. Maar aangezien die weg van lijden van de Messias in hoge mate, zo niet compleet, deel uitmaakt van de verborgenheid, volgens 1 Korinthe 3. Het lijden, de dood en de opstanding van Christus maakt deel uit van de verborgenheid. Daarom vind je de beschrijving van die knecht des Heren in de zin van het is de Messias, vind je gestoken achter of voor, wat je maar wil, of naast de uitspraken over de knecht des Heren, namelijk Israël. Maar achter al die uitspraken in de Bijbel over Israël zit de Messias. Of daarachter zit de gemeente. En het is inderdaad waar dat heel wat oud-testamentische uitspraken, daarvan kan bewezen worden dat ze historisch slaan op Israël, maar het kan ook bewezen worden, ook vanuit de Bijbel, omdat het zwart op wit staat, dat het gaat over onze gemeentelijke tijd. En dat wij dat Israël zijn vandaag. En dat is ook zo. Het een sluit het ander niet uit, maar wij moeten leren te komen tot dat gehele beeld van, en vooral tot een idee van hoe dat woord van God is opgebouwd. Sommige dingen worden daarin inderdaad verborgen. Om meerdere redenen, uit strategische overwegingen, onder andere ook, en aan de andere kant ook. Het is natuurlijk ook een van de bijzonderheden van de Bijbel, die althans voor mij demonstreren dat er geen enkele reden is om eraan te twijfelen dat dit het woord van God is. Het is niet het woord van die profeten. Ze hebben het gezegd. Ja. Ze hebben geen idee gehad dat er zoveel achter en in hun woorden stak. En velen vandaag, ook vele christenen, zelfs oprechte christenen, hebben er net zo min enig idee van. En blijven steken in academische discussies die nergens toe dienen. Of in discussies over belijdenisgeschriften die eigenlijk alleen maar tot doel hadden te bepalen wie er tot de secte zou behoren. Tot het kerkgenootschap zou behoren. Dat is historisch. Is zo. Dan moest je dat onderschrijven, belijdenis doen van je geloof, zou ik maar zeggen. En dan hoorde je bij de club, de kerk. Daar ging het over alleen maar. Ze hebben nooit tot doel gehad om onderwijs te geven in de schriften als zodanig. Dat ze die positie hebben ingenomen later, ja, daar zorgt de duivel wel voor. Dat gaat altijd zo. Dat is met het Oude Testament ook gebeurd, via de Talmud en dat soort dingen meer. Dat is vaste gewoonte, vaste traditie. Maar dit moet je leren lezen. En waar het over gaat dus, ik weet niet of je dat opgevallen is, maar waar we dus toch de hele avond over gehad hebben, is dat die koning, aan het eind van de rit van kind, knecht, koning, dat die koning, voordat hij de koning is, zeker voordat hij dat in de praktijk is, is hij de knecht. Eigenlijk de slaaf. De uitvoerder van het werk gods. Dat woord knecht is, kennen we als de Hebreeuwse naam Obed. Van Abad. En Abad betekent eigenlijk, als je het heel smal en droog neemt, werk. En de taalkundigen zeggen nou, het betekent werk in dienst van een ander. In dienstwerk, dus het wordt dus ook vertaald met slaaf eigenlijk. Bondman in het Engels. Letterlijk een gebonden man. Gebonden misschien niet aan een heer, maar dan toch in ieder geval aan zijn werk. Hij zal wat doen. Of dat vrijwillig is of niet, doet weinig ter zake. Hij draagt die verantwoordelijkheid om dat werk uit te voeren. Dat is de betekenis, ook trouwens in het Nederlands, van dit woord knecht. En in die hoedanigheid vinden we de geschiedenis van Israël, die omstandigheid, maar zo vinden we ook de Messias als zodanig. Dat wil zeggen, voordat hij zijn uiteindelijke definitieve positie innam, moest hij die weg van dienstbaarheid gaan en ook leren gaan. En voor Israël geldt dat ook. In de geschiedenis. Niet vanwege oorzaak en gevolg, maar gewoon, het is nou eenmaal onmogelijk om iets van die heerlijkheid te begrijpen, te ervaren, te beleven, als men het tegendeel niet kent. Dus men kan niet begrijpen wat het is om deel in heerlijkheid, in heerschappij of wat het maar is, als men niet weet wat het is om te dienen. En daarom gaat die weg per definitie zo. Eerst leren gehoorzaam te zijn, trouw te zijn. Geen vragen te stellen, maar trouw te zijn aan je bediening, je verantwoordelijkheid te dragen enzovoorts. En dan onderweg leer je inderdaad waar het voor dient. En het brengt je ook bij het gestelde doel. En dat is de geschiedenis van Israël, de knecht des Heren. Het is de geschiedenis van de Heer Jezus, de knecht des Heren. En het is hopelijk ook uw en mijn geschiedenis. Wij leren hier te dienen. In ondergeschiktheid, onderdanigheid, onderworpenheid. In overgave is het jargon van oudsher aan onze Heer en Heiland. En Hij zal ons verhogen. Meer daarover een volgende keer. Want het is weer tijd voor Broeder Bosch.